Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. U kan tijdens deze advent luisteren naar een catechese-reeks u gebracht door priester Dirk van der Linde over de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, wij zijn voor de catecheses rond Eucharistie terechtgekomen in het tweede deel van de Eucharistie, waarbij brood en wijn worden aangebracht naar het altaar. Die twee gaven zijn door Jezus zelf gekozen op het laatste avondmaal als waarneembare tekens van zijn eigen offergave. Brood en wijn zijn eenvoudige vruchten van de aarde, maar brood is een sterk voedsel dat wereldwijd, hier en daar ook nog wat rijst, gebruikt wordt om in leven te blijven. En de wijn is de drank die meer uitwerkt dan alleen maar het lessen van de dorsten. Zelfs Noé, na de grote beproevingen van de zondvloed, ontving hem, die wijn, tot zijn opbeuring en tot zijn vreugde. Vanaf het ogenblik dat die gaven aan God worden opgedragen, is het als symbolen van het kostbaar lichaam en het bloed dat dit brood en deze wijn zich aanbieden. Dat is een vooruitlopen op de consecratie. Maar eerst wil ik met u eventjes verwijlen bij het mysterie van de natuur, de schepping, waarbij zaadjes of zonnebloempitten werkelijk geplet worden tot bloem, voor wat de graankorrels betreft, of tot olie en zalf wat betreft de zonnebloempitten. In Johannes hoofdstuk 12, vers 24 zegt Jezus zelf: indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt hij geen vruchten voort. Er is dus een stervensproces voorafgaand aan het oogsten. En de dichteres Reninka schreef op 23 februari 1985 een zonnebloemgebed. Daarin horen we hoe de pitten van de zonnebloem sterven en daar kunnen dan meerdere zaken mee gebeuren. Ofwel dienen ze als voedsel voor de vogeltjes, ofwel dienen die zonnebloempitten om geplet te worden tot olie. Dat kan dan maïsolie zijn, of tot zalven om zieken te zalven, ofwel als zaad voor de nieuwe aankomende lente. Luistert naar dat zonnebloemgebed. Gij, die wat klein is voor het grootste bestemd en wat groot is door alle vernietiging zendt, ontbolster en ontblader ons tot op uw eigen hart. Mochten wij rijkhalzend naar uw genade worden wat gij van u in ons wenst te behouden. Uw zonnezaad voor de toekomst, uw olie ter verkwikking van al die kwijnen. God van de zonnebloemen, laat ons ten teken van uw licht storm en duisternis doorstaan en uw gave zijn voor de winter. Ja, mochten wij om uw danige weldaad vermorseld, gewillig uw glorie uit ons laten trekken En naarmate wij onszelf verliezen, u openbaren. Dierbare vrienden, terwijl ik dit gebed bid tot God, valt het mijzelf op dat Christus helemaal te herkennen is in het mysterie van de stervende zaad. Stervende graankorrels brengen veel vrucht voort. En zo is het ook met Jezus sterven. Wat de veroordeling tot de kruisdood is op het eerste zicht een enorme, ongelooflijke misdaad. En het blijft een gruwelijke misdaad. Het had nooit mogen gebeuren. Maar God, in zijn persoonlijke activiteit, maakt van deze misdaad de weldaad der weldaden. Jezus sterven verwijst naar de verrijzenis. Zoals graankorrels sterven en 30, 60, 100-voudig vrucht draagt, zo geldt het ene sterven van Christus voor ons allemaal. Want naarmate wij de gestorven en de verrezen Heer Jezus volgen, durven ook wij onszelf verliezen om de menslievendheid van Christus te openbaren. Als wij bewust meebouwen aan de kerk van morgen, dan sterven we aan ons egoïsme en worden we een echo van Gods wezen. Wat wil Jezus van zichzelf in ons vinden? Hoe sterk wil hij zich aan ons binden? Als wij elkaar lief hebben, zoals hij ons heeft lief gehad, getuigen wij ronduit van de onderlinge liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrienden, het voedsel dat God ons aanreikt is overduidelijk. Wij zijn geroepen door Christus om offervaardig te leven, om te sterven aan onszelf en te weten dat dit sterven nooit een afzonderlijk proces is, maar begin van nieuw leven, van eeuwig leven. De heilige Bernardus van Clairvaux vat het hoopvol samen. Onze sterfdag op aarde is onze geboortedag in de hemel. Wij dienen dus het lijden zeker niet te zoeken. Het overkomt ons gans onverwacht. Maar dan zien we op naar de gekruisigde Meester Jezus. En door het kruis te zien, merken we ook, toch bij de meeste kunstenaars, hoe onze Meester met licht omhoog geheven armen ons allen mee optilt naar de Vader. Hij trekt ons mee naar de hemel toe. En Jezus komt als het ware bij ons op vakantie en helpt ons dat kruis te dragen. Hij komt niet aan ons kruis hangen om het zwaarder te maken, maar hij helpt ons ons kruis te dragen. En de dwarsbalk van het kruis is dikwijls de springplank naar de hemel. De offervaardigheid worden we ook reeds gewaar in een verhaal in Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 13. Het is een verhaal dat gelezen wordt in de paaswaken. God stelde Abraham op de proef. Hij zei: Abraham. En hij zei: Ik luister. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten: blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Isaak zei: Vader, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaak, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde: God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel: Abraham, Abraham! Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt me je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats: De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Dierbaren, het is een grote genade dat in het eerste boek van het Oude Testament reeds iets geschreven staat wat uiteindelijk God zelf zal doen met zijn enig geboren zoon Jezus Christus. God laat zijn geliefde zoon offeren om voor ons allen te bewijzen dat na de dood het eeuwig leven aanbreekt.
Kom, o heiland, lang verwacht, Jezus, kom, de wereld wacht. Maak ons hart en geest bereid, Heer, kom weer in heerlijkheid. Zie, de morgenstond is daar, houd uw lampen brandend klaar. Wees bereid, de nacht is om. Weldra komt de bruidegom. Als een koning groot en goed, zo treedt gij ons tegemoet. Kom, Heer Jezus, mensenzoon, leid ons voor uw koningstroon. De Heer, geef mij uw talenten weer. Hebben wij getrouw volbracht wat de Heer van ons verwacht? Kom, Heer Jezus, lang verwacht. Toon uw liefde en uw macht. bij de Vader zijt. Leid ons naar uw heerlijkheid. Gij die bij de Vader zijt. Leid ons naar uw heerlijkheid.
Dierbaren, bij de offervaardigheid zijn talloze voorbeelden te geven. Ik denk aan Marcus hoofdstuk 12, vers 41 tot 44, waar Jezus bij de ingang van de tempel zit en menigeen werpt in de offerkist iets van zijn overvloed. Maar er komt ook een weduwe die alles geeft waar ze van leven moest. Ze gooit daar enkele penningen in, maar dat was voor haar het brood nodige om in leven te blijven. En toch gooit ze dat alles daarin, uit liefde voor de Heer, uit liefde voor God die in de tempel wordt aanbeden. En vanuit het vertrouwen, als ik aan God alles geef, zal Hij erin voorzien wat ik brood nodig heb. Dit is iets vrouwelijks. Men deelt alles in het vertrouwen dat men het nodige terug zal krijgen. Maar die offervaardige liefde gaat soms heel verre. En op menig liturgisch voorwerp wordt een pelikaan afgebeeld die 3 of 4 jonge pelikanen te eten geeft van zijn eigen ingewanden. Volgens de legende zou er een zomer geweest zijn waarin het zo warm was, ver voor de klimaatproblematiek natuurlijk, maar het was zo warm dat de vijvers en de beken bijna dichtstroomden of leegstroomden of verdampten, zodanig dat de reigers en de pelikanen en de vissers niets meer van leven vonden. En een moeder pelikaan zat met 3 jongsjes en wou ze te eten geven, maar vond geen voedsel meer in de bijna uitgedroogde vijvers en beken. En toch gaat die pelikaan haar eigen, als moeder met moederliefde, haar eigen ingewanden eruit halen om de jongen te voeden opdat ze zouden leven. En dat staat beschreven in een boek Wassend Getij, rond de jaren 1948-50 uitgegeven, en daar staat te lezen: gemeenschap, die kunnen wij slechts vinden aan Gods hart. Zoals de jongen van de pelikaan, die eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed en één worden, omdat zij uit hetzelfde leven worden gevoed. Gemeenschap sterft of groeit met Hem. Hij alleen geeft reden van bestaan. Zonder God verliezen de mensen elkander en zichzelf. De gemeenschap moet zijn een samenzang van zielen die zingen God ter eer. Niets anders ter wereld kan aanspraak maken op die samenzang, want alleen God die de maat is, schept de harmonie. Buiten Hem wordt alles verstoord en komt tot chaotisch verval. In Hem vindt alles zijn schone, volmaakte orde en zijn volwaardige betekenis. Met dit beeld uit de schepping vinden we onmiddellijk de rijkdom van de Eucharistie. Zoals de moeder pelikaan haar eigen leven te eten geeft opdat de kinderen, de jongeren, één zouden zijn, zo geeft Jezus zijn goddelijk leven, opdat de mensen God en elkander zouden vinden, en opdat God zich aan ons zou kunnen binden voor een durende verbintenis. We zullen dat trouwens horen in de woorden bij de consecratie. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Water en wijn en brood staan op het altaar. En de priester mengt één druppeltje water in de beker wijn met de woorden: zoals wijn en water één worden, zo worden God en mens met elkaar verstrengeld. Het druppeltje water wringt zich eigenlijk, vriemelt in de wijn, totdat het helemaal verdwijnt. En zo worden God en mens met elkaar versmolten. God geeft ons zijn goddelijk leven, opdat wij eeuwig zouden leven van hem. Zo komt God in de tekenen van brood en wijn dichter bij ons dan wij vermoeden. God nadert tot ons, wil bij ons blijven en offert zijn eigen goddelijk leven, opdat wij zouden leven van zijn leven. Uiteindelijk geeft dit liturgisch gebaar ook iets meer te kennen. Het water dat bij de wijn wordt gegoten, zijn twee vloeistoffen die zich vermengen. En zo is het ook met het eeuwig woord en met de mens. Wij zijn onafscheidbaar, zoals in Jezus mens en God volkomen één zijn, zoals in Maria de moeder en de maagd volkomen één zijn. Zo worden wij één met Christus, onafscheidbaar. Het water verwijst ook heel even naar de open zijde van de gekruisigde Jezus, waaruit water stroomde. Zelfs in de Griekse liturgie wil men de hostie met een lancet doorboren om te verwijzen naar het gekruisigde lichaam van Christus en het doorboorde hart. En de priester zegt: Vader, wij offeren u de kelk van het heil. Op een heel mystieke wijze zal het geofferde brood kostbaar lichaam worden van Christus en de geofferde wijn kostbaar bloed. Bij de offerande is het mysterie eigenlijk al begonnen. Offerande en offeraar worden één enkele grote gave. Het offer van Christus op het kruis maakt het kruis tot een altaar. En het offer van Christus heeft vele christenen en religieuzen ook uitgenodigd om zichzelf te offeren, om zichzelf weg te cijferen. Want wie in de handen valt van de levende God, kent het lot van brood en wijn. In het hostiebrood en de wijn blijft van de graankorrels en de druiven niets meer te zien, alleen wat vermorzeld is. Van die vruchten van de aarde en van de wijngaard blijft enkel een innerlijke overschot. En dat rijmt dan nog met God. Wie zichzelf volkomen weggecijferd hebben als offervaardige dienaars van Christus, zijn bijvoorbeeld onze goede pater Kolbe. De man was gevangen genomen met zoveel andere onschuldigen. En op een bepaalde morgen worden meerdere mensen geroepen om gedood te worden. Er is daar een man bij, van een vader van een kroostrijk gezin, en pater Kolbe stelt voor dat hij de plaats van die vader zal vervangen. Zoiets kan hij maar, omdat hij de voorbije tijd van zijn leven heel veel kleine offertjes heeft gebracht. Men is maar tot zo'n groot offer in staat, omdat men door dagelijkse oefeningen pijn opoffert, de weelde opoffert, vrije tijd opoffert, zichzelf uitschakelt. En zo, wanneer men vele keren uit idealisme een klein offer heeft gebracht, kan men op een bepaald ogenblik ook een groot offer brengen. Ik denk ook aan onze goede pater Damiaan de Veuster, die naar het eiland Molokai vertrekt en daar letterlijk zijn leven riskeert, zijn leven wegcijfert, om te midden van melaatsen hun resterende leven nog op een minimum menswaardige wijze te beleven. Hij bouwt voor hen ook een klein kerkje. Hij bouwt voor hen visputten, opdat zij vissen zouden hebben om wat gezonde vitamines te hebben in hun voedsel. Hij doet alles wat voor hen mogelijk is. Maar zijn dienstwerk put hem helemaal uit. Hij wordt moe zijn krachten verminderen en op een bepaald ogenblik begint hij zijn preek: wij melaatsen. En dan horen de aanwezige melaatsen, de lepra-leiders, ook hij die hier gekomen is als onze redder, als vriend van Jezus, ook hij is met ons melaats geworden. Op dat ogenblik is hij werkelijk, zoals Jezus, één met de zijnen. Hij volgt de Meester. Bemint elkaar zoals ik u heb lief gehad. Dit is een liefde tot het uiterste. Zo ver gaan dat ge je eigen leven wegcijfert, opoffert en helemaal durft verdwijnen om een genade te zijn, een zegen voor de mensen die aan u zijn toevertrouwd. Pater Damiaan, Pater Kolbe, zijn mensen die ons herinneren aan het Calvarieoffer, aan Christus die als een onschuldig lam geofferd wordt tot verlossing van ons allen. Het is niet voor niets dat wij tijdens de offerande onszelf mee kunnen offeren aan God. Dikwijls als mensen mij komen spreken over hun noden in de familiekring, dan beloof ik ze zeer regelmatig: kijk, in de Eucharistie vandaag of morgen leg ik u en uw intenties op de pateen en we brengen dat onder Gods ogen. Want als God onze offerande ontvangt, dan zal hij die rijkelijk zegenen. De Vader luistert door de Zoon naar onze gebeden en de Heilige Geest consacreert of zal dat de brood en deze wijn consacreren als een voortschrijdend offer dat aan God aangenaam is. Wij beleiden trouwens dat we Christus oproepen in een van zijn essentiële levensperioden, de passie, de verrijzenis en de hemelvaart. Wij verwijzen ook naar die krachtige geest die Christus zal opwekken uit de doden als de geliefde Zoon van de Vader. Eén God in drie personen. Daar staat duidelijk dat niemand God kan aanschouwen voordat hij gestorven is. Voor de Joden was het duidelijk: men kon God niet zien, niet horen of ontmoeten, of men zou daarvan sterven. Welnu, de schepper van hemel en aarde gebruikt enkele vergankelijke zaken, zoals wat schamel brood en wat schamele druppeltjes wijn, om hem ten volle aanwezig te weten in de Eucharistische Christus. Christus is mens geworden, heeft voor ons geleefd, heeft voor ons geleden, is voor ons gestorven. En wij willen met hem onszelf opofferen in de hoop dat wij bij de gelukzaligen en de heiligen zullen thuiskomen dankzij de verrijzenis van Christus. Wij zijn dus met Christus klaar om geofferd te worden, om te sterven als een kleine graankorrel of als een klein zaadje dat in de grond sterft, maar, terwijl het in alle eenvoud sterft, zit er een enorm groot rijkdom achter. Hoe groot is klein, hoe talloos enkelvoud, hoe vol het zaadje vrij van zelf behoudt. Het zaadje durft sterven, het klampt zich niet vast aan zichzelf, want anders blijft het liggen als een graankorrel op een schouw in een doosje en het brengt niets op. Het ligt daar te liggen. Maar het zaad of de graankorrel of de zonnebloempit die sterven, brengen veel vrucht voort. Kunt u dat voorstellen? Het één zonnebloempitje dat in de grond geplant wordt op het gepaste moment, ontstaat een zonnebloem van 2-3 meter hoog en in die grote zonnebloem die zich telkens naar de zon keert, zitten 300 tot 350 nieuwe zaadjes. Kijk eens wat het sterven, het offervaardig sterven, tot stand brengt in de natuur. Hoeveel te meer is dat wanneer Gods Zoon sterft op het kruis, dan ontstaat er voor ons een onuitputtelijke bron van eeuwigdurende liefde. In wezen zijn wij gelukzalige mensen. En daarom dat Jezus ook zegt, zalig zij die mijn woord horen en er naar handelen. Of zoals de priester zegt voor de communie, zalig zijn wij die genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Wij zijn, onder ons gezegd, gelukszakken, of op zijn Belgisch gezegd, chanchards. Tot de volgende catechese, tot altijd.
Il se fait nourriture.
Tot zover de adventscatechese voor vandaag, gebracht door priester Dirk van der Linden. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en een gezegende adventstijd.